Een verduidelijking van zijn methodes. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Opleiding van de twaalven. Het meest volmaakte beeld van Christus' methode als leraar wordt gevonden in zijn opleiding van de eerste 12 discipelen. Op deze mannen zouden zware verantwoordelijkheden gelegd worden. Hij had hen verkoren als mannen die hij met zijn geest kon doordringen en die opgeleid konden worden om zijn werk op de aarde te volvoeren wanneer hij die zou verlaten. Aan hen, boven alle anderen, verleende hij het voorrecht van zijn persoonlijke gezelschap. Door een persoonlijke omgang drukte hij zijn stempel op deze verkoren medearbeiders. Het leven toch is geopenbaard, zegt Johannes, de geliefde discipel, en wij hebben het gezien en getuigen daarvan. 1 Johannes 1, vers 2. Alleen door zo'n gemeenschap, de gemeenschap van geest met geest en hart met hart, van het menselijke met het goddelijke, kan die levengevende kracht worden toebedeeld, hetgeen de taak is van ware opvoeding. Alleen leven verwekt leven. De gezinsschool. In de opvoeding van zijn discipelen volgde de heiland het opvoedingssysteem dat in de beginnen was ingesteld. De eerste 12 uitverkorenen, met enkele anderen, die slechts af en toe met hen verbonden waren om hen te dienen, vormden het gezin van Jezus. Zij waren met hem in huis, aan tafel, in de binnenkamer, in het veld. Zij vergezelden hem op zijn tochten, deelden in zijn lasten en moeilijkheden en namen zoveel zij konden deel aan zijn werk. Soms onderwees hij hen als ze gezamenlijk op de berghelling zaten, soms aan het oever van het meer of vanaf de vissersboot, soms wanneer ze onderweg waren. Wanneer hij sprak tot de menigte, zaten de discipelen in de voorste rij. Zij zochten een plaats zo dicht mogelijk bij hem, opdat niets van zijn onderricht hen zou ontgaan. Zij waren oplettende toehoorders, begeerig om de waarheden te verstaan die zij in alle landen en voor alle tijden moesten brengen. Uit het gewone volk. De eerste leerlingen van Jezus werden gekozen uit de rijen van het gewone volk. Zij waren nederige, ongeschoolde, ongeletterde mannen, vissers van Galilea. Mannen niet onderwezen in de leer en de gewoontes der rabbies, maar gevormd door de harde tucht van de zware arbeid. Het waren mannen met een natuurlijke begaafdheid en een ontvankelijke geest. Mannen die onderwezen en gevormd konden worden naar het werk van de heiland. Op de levenswegen bevond zich menig arbeider die dag in, dag uit geduldig zijn plicht doet, zonder enig bewustzijn van de sluimerende krachten die, indien ze tot activiteit werden aangezet, hen zouden plaatsen onder grote leiders in de wereld. Zo waren de mannen die door de heiland geroepen werden om zijn medearbeiders te zijn, en zij hadden het voordeel dat ze 3 jaar lang werden opgeleid door de grootste opvoeder die deze wereld ooit heeft gekend. Karaktertypen. Onder deze eerste discipelen traden grote tegenstellingen aan de dag. Zij waren bestemd de leraars der wereld te worden, maar zij toonden zeer verschillende typen van karakter. Daar was Levi Matthäus, de tollenaar, geroepen uit een druk aan de Romeinen ondergeschikt leven. Simeon, de ijveraar, de onbuigzame vijand van Caesars macht. De onstuimige, zelfvoldane, meevoelende Petrus met Andreas zijn broer. Judas, de Judeër, beschaafd, bekwaamd, maar onoprecht van geest. Filippus en Thomas, trouw en ernstig, maar traag van hart om te geloven. Jacobus de jongere en Judas, de onder de broeders niet zo op de voorgrond tredende, maar mannen van kracht, positief, zowel in hun fouten als in hun deugden. Nathanael, een kind in oprechtheid en vertrouwen, en de eerzuchtige zonen van Zebedeus, toch met een vriendelijke aard. Om een eenheid te vormen. Om met succes het werk waartoe zij geroepen waren te kunnen verrichten, moesten deze discipelen zo erg verschillend van karakter, in scholing en in levensgewoonten, tot eenheid van gevoelens, gedachten en actie komen. Het doel van Christus was deze eenheid tot stand te brengen. Daarom probeerde hij hen één met hem te doen worden. Hoe zwaar dit bij hem woog, komt tot uiting in zijn gebed tot de Vader. Opdat zij alle één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Johannes 17, vers 21 tot 23. die hem het naast stonden. 4 van de 12 discipelen zouden een leidende positie innemen, ieder in een bepaalde richting. Christus, die alles voorzag, onderrichtte hen om ze daarop voor te bereiden. Jacobus, bestemd tot een spoedige dood door het zwaard. Johannes, die van de broeders het langst zijn meester zou volgen in arbeid en vervolging. Petrus, de pionier, die eeuwenoude vooroordelen zou doorbreken en aan de heidenwereld de boodschap zou brengen. En Judas, bekwaam om in het werk boven zijn broeders uit te komen, maar die in zijn ziel plannen koesterde aan welke vruchten hij weinig dacht. Aan deze besteedde Christus zijn grote zorgen en zijn meeste onderwijs. Johannes. Petrus, Jacobus en Johannes zochten elk gelegenheden om in nauw contact met hun meester te komen en hun verlangen werd bevredigd. Van de 12 stonden zij in de innigste verhouding tot hem. Johannes kon alleen tevreden gesteld worden door nog vertrouwelijker omgang en die werd hem ook toegestaan. Op die eerste samenkomst bij de Jordaan, toen Andreas Jezus gehoord had, zich haasten om zijn broer te roepen, zat Johannes heel stil, geheel in de ban van die wonderlijke leer. Hij volgde de heiland als een ijverig, toegewijde luisteraar. Toch had Johannes geen volmaakt karakter. Hij was geen zachtmoedige, dromerige dweper. Hij en zijn broer werden zonen des donders genoemd. Marcus 3, vers 17. Johannes was trots, eerzuchtig, strijdlustig. Maar onder dit alles ontdekte de goddelijke leraar het vurige, oprechte, liefdevolle hart. Jezus berispte zijn zelfzucht, stelde zijn eerzucht teleur en beproefde zijn geloof. Maar hij openbaarde hem waarnaar zijn ziel had verlangd, de schoonheid der heiligheid, zijn eigen verandering aanbrengende liefde. Aan de mensen zei hij tot zijn vader, die gij mij uit de wereld gegeven hebt, heb ik uw naam geopenbaard. Johannes 17, vers 6. Gemeenschap en omvorming. Johannes had een natuur die hunkerde naar liefde, sympathie en gemeenschap. Hij was altijd dicht bij Jezus, zat naast hem, leunde tegen zijn borst. Hij nam in zich op het goddelijke licht en leven, zoals een bloem dat doet met de zon en de dauw. Hij aanschouwde de heiland vol liefde en vereering, totdat zijn enigste verlangen werd op Christus te lijken, met hem gemeenschap te hebben en in zijn karakter het karakter van zijn meester te weerkaatsen. Ziet, zei hij, welk een liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich, gelijk hij rein is. 1 Johannes 3, vers 1-3. Petrus. De geschiedenis van geen der discipelen illustreert beter de vormingsmethode van Christus dan de geschiedenis van Petrus. Stoutmoedig, strijdlustig, vol van vertrouwen, vlug in het opmerken en handelen, direct klaar voor vergelding, maar vlug bereid om te vergeven, dwaalde Petrus dikwijls en werd vaak berispt. Maar ook werden zijn hartelijke trouw en toewijding ten opzichte van Christus erkend en geprezen. Geduldig, met een scherpzinnige liefde, ging de heiland om met zijn onstuimige discipel, terwijl hij probeerde zijn zelfvertrouwen te beperken en hem nederigheid, gehoorzaamheid en vertrouwen te leren. Maar de les werd slechts ten dele geleerd. Die zelfverzekerdheid werd niet met wortel en al uitgeroeid. Vaak probeerde Jezus, terwijl de last zwaar op zijn eigen hart drukte, met zijn discipelen te spreken over zijn beproevingen en zijn lijden. Maar hun ogen bleven daarvoor gesloten. Die kennis was hun niet welkom en zij zagen die niet. Zelfbeklag dat terugtrok voor de gemeenschap met Christus in het lijden, deed Petrus uitroepen, dat verhoede God, heren, dat zou u eensgezins overkomen. Matteüs 16, vers 22. Zijn woorden drukten de gedachten en de gevoelens uit van de 12 discipelen. Zo gingen zij voort de crisis tegemoet, terwijl zij pochend en strijdlustig, bij voorbaat reeds de koninklijke eer voor zich opeisten, dachten zij helemaal niet aan het kruis. Berisping die terugkeert op de goede weg. Voor hen allen hield de ervaring van Petrus een les in. Voor degene die vol zelfvertrouwen is, staat beproeving gelijk met nederlaag. De zekere gevolgen van het boze, dat niet is verzaakt, kon Christus niet voorkomen. Maar zoals zijn reddende hand zich uitstrekt toen Petrus in het watergraf dreigde te zinken, zo heeft zijn liefde hem behoed toen de diepe wateren zijn ziel overspoelden. Steeds en steeds weer brachten de pochende woorden van Petrus hem dichter en dichter bij de rand van de ondergang. Steeds en steeds weer werd de waarschuwing gegeven: gij zult verloochenen dat gij mij kent. Lucas 22, vers 34. Ik heb voor u gebeden. De betekenis: Heer, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Lucas 22, vers 33. Kwam uit het gekwelde, liefdevolle hart van de discipel. En hij die de harten leest, gaf Petrus de boodschap, die toen weinig op prijs werd gesteld, maar die in de snel vallende duisternis een straal van hoop zou werpen. Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd u lieden te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Lucas 22, vers 31 en 32. Wanneer gij tot bekering gekomen zijt. Toen in de rechtszaal de zelfverloochenende woorden waren gesproken, toen Petrus liefde en trouw, ontwaakt onder de blik vol medelijden, liefde en smart van de heiland, hem voortdreven naar het hof waar Christus had geweend en gebeden, toen zijn tranen van bitter berouw vielen op de grond, nat gemaakt door de bloeddruppels van zijn zielenstrijd, toen waren de woorden van de heiland: ik heb voor u gebeden, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broeders, een plechtanker voor zijn ziel. Hoewel Christus Petrus zonde voorzag, heeft hij hem toch niet aan zijn wanhoop ten prooi gelaten. Hoe dicht zou de duisternis rondom Petrus zijn geweest, indien de blik die Jezus op hem wierp, gesproken had van veroordeling in plaats van medelijden? Of wanneer in de voorzegging der zonde hij niet van hoop had gesproken? Hoe diep zou de wanhoop geweest zijn van die kwellende ziel? Wat zou hem in dat uur van angst en zelfvervoeiing hebben weerhouden dezelfde weg als Judas op te gaan? Niet alleen. Hij die zijn discipel de angst niet kon besparen, liet hem niet alleen in zijn bittere droefheid. Zijn liefde eindigt nooit en vergaat nooit. Menselijke wezens, zelfs in het kwade verstrikt, hebben de neiging met de gezochten en de dwalende op een liefdeloze manier om te gaan. Zij kunnen niet zien wat er in het hart omgaat. Zij kennen daarvan niet de strijd en de moeite. Van de berisping die liefde is, van de slag die wond om te genezen, van de waarschuwing waarin de hoop verankerd is, moeten ze nog heel veel leren. Zegt Petrus. Het was niet Johannes die in de rechtszaal van zijn verhoor aanwezig was, die naast zijn kruis stond en die van de twaalfen het eerst bij het graf was. Het was niet Johannes, maar Petrus, die in de eerste boodschap door Christus, na zijn opstanding aan de discipelen gezonden, bij name werd genoemd. Zegt zijn discipelen en Petrus, zei de engel, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Markus 16, vers 7. Bij de laatste ontmoeting van Christus met zijn discipelen aan de zee, werd Petrus, nadat hij op de proef gesteld was door de driemaal gestelde vraag: heb gij mij lief?, opnieuw zijn plaats onder de twaalf toegewezen. Zijn werk werd hem opgedragen, hij moest de kudde des Heren hoeden. Toen, als zijn laatste persoonlijke aanwijzing, verzocht Jezus hem: volg mij. Johannes 21, vers 17 en 22. Nu kon hij de woorden waarderen, de les, door Christus gegeven toen hij een kind plaatste in het midden van de discipelen, en hem verzocht dit gelijk te worden, kon Petrus nu beter verstaan. Hij was bereid te vertrouwen en te gehoorzamen, omdat hij zowel zijn eigen zwakheid als de macht van Christus beter kende. In zijn kracht kon hij zijn meester beter volgen. En aan het einde van al zijn werk en opofferingen, achter de discipel die eens het kruis maar niet had willen zien, met een vreugde zijn leven voor het evangelie te mogen geven. Alleen zag hij, die de Heren had verloochend, het als een grote eer op diezelfde manier te sterven als zijn meester. Een wonder der wonderen. De verandering die zich in Petrus voltrok, was een wonder van goddelijke barmhartigheid. Dat is een levensles voor allen die willen treden in de voetsporen van de meesterleraar. Jezus berispte zijn discipelen. Hij waarschuwde en bestrafte hen. Toch verlieten Johannes en Petrus en hun broeders hem niet. Ondanks al die terechtwijzingen wilden zij bij Jezus blijven. En de heiland liet hen vanwege hun tekortkomingen toch niet aan hun lot over. Hij neemt de mensen zoals ze zijn, met al hun fouten en zwakheden, en leidt ze op voor zijn dienst, indien ze zich door hem laten opvoeden en onderrichten. Maar onder de 12 was er één, tot wie, tot bijna aan het einde van zijn werk, Christus geen woord van rechtstreeks verwijt richtte. Een element van verzet. Met Judas was een element van verzet onder de discipelen gekomen. Door zich bij Jezus aan te sluiten, was hij ingegaan op de aantrekkingskracht van diens karakter en leven. Hij had oprecht verlangd naar een verandering in zichzelf en had gehoopt dit te bewerkstelligen door een verbintenis met Jezus. Maar dit verlangen nam niet de overheersende plaats in. Wat hem overheerste was de hoop op zijn eigen oordeel in het wereldse koninkrijk dat, naar zijn mening, Christus zou oprichten. Al erkende hij de goddelijke kracht in de liefde van Christus, toch onderwierp Judas zich daar niet aan. Hij bleef zijn eigen oordeel en zienswijze aanbrengen, als ook zijn neiging om te kritiseren en te oordelen. De beweegreden en de daden van Christus, vaak zo ver verheven boven zijn eigen begrip, verwekte twijfel en teleurstelling en hij droeg zijn persoonlijke twijfel en eerzucht over op de discipelen. Veel van hun strijd om de eerste plaats en van hun teleurstelling over de methode van Christus vond zijn bron in Judas. Geen conflict, maar genezing. Jezus, die wel zag dat ingrijpen nog meer zou verharden, vermeed een rechtstreeks conflict. De benepen zelfzucht in Judas leven probeerde Christus te genezen door contact met zijn persoonlijke liefde, zo vol zelfopoffering. In zijn onderricht ontvouwde hij beginselen die de egocentrische eerzucht van de discipel in de wortel troffen. Zo werd de ene les na de andere gegeven en menig keer werd Judas zich bewust dat dit op zijn karakter en op zijn zonde sloeg. Maar hij wilde zich niet onderwerpen. Omdat hij zich verzette tegen de smeekbeden der genade, kreeg de drang tot het kwaad tenslotte de overhand. Steeds boos wordende over de gegeven berisping en wanhopig geworden door de teleurstelling van zijn eerzuchtige dromen, gaf Judas zijn ziel over aan de demon van hebzucht en besloot zijn meester te verraden. Vanuit de opperzaal van het paasfeest, de vreugde van Christus' aanwezigheid en het licht der onsterfelijke hoop, ging hij weg om zijn boze werk te doen, naar de buitenste duisternis waar geen hoop meer was. Nooit falende liefde. Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou, Johannes 6, vers 64. En toch, terwijl hij hen alle kende, had hij geen bede der barmhartigheid of gave der liefde achtergehouden. Het gevaar van Judas ziende, had hem nauw met zichzelf verbonden binnen de cirkel van zijn verkoren en vertrouwde discipelen. Dag in dag uit, wanneer de last hem te zwaar op het hart lag, had hij de moeite verdragen van de aanhoudende omgang met die koppige, kwaaddenkende, broedende geest. Hij had de aanhoudende, verborgen en listig verzet gezien en zijn best gedaan het tegen te gaan. En dat alles opdat toch maar niets verzuimd zou worden om die bedreigde ziel te redden. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg, want sterk als de dood is de liefde. Hooglied 8, vers 7 en 6. Een waarschuwing voor de 11. Wat Judas betreft was het werk der liefde van Christus ter vergeefs geweest, maar het ging niet op ten aanzien van zijn medediscipelen. Voor hen had de les een levenslange invloed. Zelf zou zijn voorbeeld van minzaamheid en langmoedigheid invloed hebben op hun omgang met de verzochten en dwalenden. En daarin waren nog andere lessen begrepen. Bij de aanstelling van de 12 was het een bijzondere wens van de discipelen dat Judas tot hun kring zou behoren en ze hadden zijn opname gezien als een gebeurtenis die veel beloofde voor de groep der apostelen. Hij was met de wereld meer in aanraking geweest dan zij. Iemand met goede manieren, met een goede opmerkingsgaven en bekwaam om leiding te geven. En daar hij een hoge dunk had van zijn eigen begaafdheid, had hij de discipelen zo ver gebracht dat zij hem eveneens zo beschouwden. maar de methoden die hij wilde invoeren in het werk van Christus waren gebaseerd op wereldse beginselen en hadden een wereldse inslag. Zij zagen uit naar het zich verschaffen van wereldse erkenning en eer, naar het verkrijgen van het koninkrijk van deze wereld. Wereldse wijsheid als doel. De gevolgen van deze verlangens in het leven van Judas hielpen de discipelen de tegenstelling te onderscheiden tussen het beginsel van zelfverheerlijking en het beginsel van Christus van ootmoed en zelfopoffering, het beginsel van het geestelijk koninkrijk. In het noodlot van Judas zagen zij tot welk resultaat eigenbelang leidt. Resultaten van Christus' opleiding. Voor deze discipelen bereikte de zending van Christus tenslotte zijn doel. Langzamerhand vormde zijn voorbeeld en zijn lessen van zelfverloochening hun karakter. Zijn dood vernietigde hun hoop op wereldse grootheid. De val van Petrus, de afval van Judas, hun persoonlijke falen door Christus in zijn zielenangst en gevaar alleen te laten, deed hun zelfvoldaanheid verdwijnen. Zij zagen hun eigen zwakheid, zij begonnen iets te zien van de grootheid van hun opgedragen werk. Bij elke stap voelden zij de behoeften aan de leiding van hun meester. Wantrouwen en het eigen ik. Zij wisten dat hij persoonlijk niet langer in hun midden zou verkeren, en als nooit tevoren erkenden zij de waarde van de kansen die zij hadden gehad toen ze met de gezant van God konden wandelen en spreken. Van zijn lessen hadden ze er velen, toen zij gegeven werden, niet gewaardeerd en begrepen. Nu hunkerden zij ernaar die lessen in hun herinnering terug te roepen en zijn woorden opnieuw te horen. Met welke blijdschap herinnerden zij zich nu de verzekering: het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Alles wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. En de trooster die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Johannes 16 vers 7, 15 vers 5 en 14 vers 26. De leraar der waarheid. Al wat de vader heeft is het mijne. Wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Johannes 16 vers 15, 13 en 14. Op de Olijfberg hadden de discipelen uit hun midden Christus ten hemel zien varen. En toen de hemelen hem ontvingen, hadden zij zijn afscheidsbelofte herinnerd. Zie, ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Matteüs 28 vers 20. De zekerheid des geloofs. Zij wisten dat hij nog met hen meeleefde. Zij wisten dat ze bij de troon van God een vertegenwoordiger, een pleiter hadden. In de naam van Jezus zonden zij hun smeekbeden op en herhaalden zijn beloften. Als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Johannes 16 vers 23. Steeds hoger strekte zijn hand des geloofs uit, met het machtige getuigenis. Christus Jezus de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Romeinen 8 vers 34. Trouwens zijn belofte stortte de goddelijke, verheerlijkt in de hemelse hoven, zijn volheid uit op zijn volgelingen op aarde. Zijn verheffing op de troon aan Gods rechterhand werd bekendgemaakt door de uitstorting van de Heilige Geest op zijn discipelen. De laatste voorbereiding. Door het werk van Christus waren deze discipelen ertoe gebracht hun behoeften aan de Heilige Geest te voelen. Onder de leiding van de Geest ontvingen zij hun laatste voorbereiding en konden zij hun levenstaak beginnen. Niet langer waren zij ongeletterd, onontwikkelde mannen. Niet langer vormden zij een verzameling van op zichzelf staande eenheden of van tegengestelde, met elkaar in botsing komende elementen. Niet langer stelden zij hun verwachtingen op wereldse grootheid. Zij waren eensgezind, één van hart en één van ziel. Hun gedachten waren vol van Christus. De vooruitgang van zijn koninkrijk was hun doel. In geest en karakter waren zij hun meester gelijk geworden en mensen herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Handelingen 4 vers 13. Een werk dat de wereld deed schudden. Toen was er zo'n openbaring van de heerlijkheid van Christus als sterfelijke mensen voordien nooit hadden aanschouwd. Heel velen die zijn naam hadden gesmaad en zijn macht veracht, werden nu discipelen van de gekruisigde. Door de medewerking van de Goddelijke Geest brachten de werkzaamheden van eenvoudige mensen door Christus verkoren de wereld in opschudding. In een enkel mensengeslacht werd het evangelie aan alle volken op aarde gebracht. Ik ben met u al de dagen. Diezelfde geest die in zijn plaats werd gezonden om zijn eerste medearbeiders te onderrichten, is in de opdracht van Christus ook de leermeester van zijn medearbeiders van heden. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld, Matteüs 28, vers 20. Dat is zijn belofte. De tegenwoordigheid van diezelfde gids in het opvoedkundige werk van deze tijd zal dezelfde resultaten teweegbrengen als in het verleden. Dat is het doel waarnaar ware opvoeding streeft. Het is het werk dat volgens Gods plan gedaan moet worden.